Zoals symbolen tot ons kunnen spreken, shofar, kunnen woorden ook zo je hart binnenkomen. Hè? Prachtig lied, spreek o Heer. Ons hart kan dan vol van u worden. Ik ga met en voor u ben bidden. Heer, dank u wel. Dank u wel voor alle prachtige woorden die we net gezongen hebben. Dank u wel dat u door uw woord heen spreekt tot ons. En dat u onze harten vol wil maken. Heer, ik bid u voor Ruben. Ruben zal spreken uit uw woord. En wilt u zijn woorden, hem woorden geven. En zijn woorden in onze harten laten landen. Zodat wij uw licht mogen ontvangen, maar ook weer door mogen geven aan anderen. Heer, zegen zo Ruben, in Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen. Als het goed is, heb ik een PowerPoint mee. Ik heb in de BDM-mail die u allemaal ontvangt, begrijp ik, een tekst als introductie op de preek gestuurd. En dat is als het ware een soort mission statement van Jezus. En dat is, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Het staat in een verhaal wat ik straks ook met u ga lezen. Ik ga een heleboel met u lezen, want ik spreek uit Gods woord over Gods plan met Israël. Maar deze mission statement steekt mij een beetje. Het is vandaag Israël zondag en hier zegt Jezus dat hij is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Nou, ik ben geen Jood. Ik kom uit de heidenvolkeren, zoals het bijbels gezien gezegd wordt. Dus als Jezus zegt, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël, dan klinkt dat in mijn oren alsof hij niet voor mij gekomen zou zijn. En misschien is dat wel wat Israël eigenlijk tot zo'n moeilijk onderwerp maakt in de kerk. Door de eeuwen heen heeft de kerk het idee gehad dat ze in de plaats van Israël zijn gekomen. Gelukkig is de kerk daarvan aan het terugkomen. Maar die gedachte dat Israël het uitverkoren volk van God is, ja, het is toch wel een beetje moeilijk. Nou, ik hoop dat vanochtend voor u te kunnen weerleggen. En tegelijkertijd te kunnen bevestigen wat deze woorden zeggen. En hoe dat zit, heeft volgens mij te maken met Gods plan met Israël. En hoe zit dat plan met Israël? Nou, daarvoor moeten we de Bijbel door. En dat heeft alles te maken met het koninkrijk van God. En er loopt als het ware een rode draad door de Bijbel heen die dat plan blootlegt. En ik wil die gewoon met u langslopen. Ik had er veel uitgebreider op in kunnen gaan, maar ik heb natuurlijk niet zoveel tijd. Maar laten we ons best gaan doen. En het plan met Israël begint bij Genesis 12. Als God Abraham roept en tegen Abraham zegt van ga naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken. En dan zegt God, u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Alle geslachten van de aardbodem. Aan het begin van Gods weg met Israël zie je meteen dat het God niet te doen is om Israël als een soort exclusief VIP-clubje van nou Abraham, moet je nou eens kijken wat er van de schepping is geworden. Zondeval, de zondvloed, de torenbouw van Babel, nu begin ik met jou, een exclusief volkje en wij maken het wel even goed. Jullie zijn mijn volk. Nee, alle geslachten van de aardbodem zullen in jou gezegend worden. Israël is niet een exclusief clubje. Israël is Gods instrument om voor de hele schepping tot zegen te zijn. Voor alle geslachten van de aardbodem. Nou, hoe krijgt dat vorm? Hoe moet dat beeld krijgen? Abraham krijgt een zoon, Isaac. Isaac krijgt twee zoons, Esau en Jacob. Maar God verbindt zich aan Jacob opnieuw met deze belofte. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn. En God noemt zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. En zo groeit Jacob met zijn 12 zoons uit tot een volk. Het volk wordt in Egypte geleid. En dan bevrijdt God zijn volk uit Egypte met de Exodus. Hij leidt hen in de woestijn naar de berg Horeb, de Sinaï. En bij die berg sluit God een verbond met het volk. En dat verbond klinkt als volgt. Heel kort, kernachtig, klinkt dat verbond zo. In Exodus 19. Nu dan, als u nauwgezet naar mijn stem hoort en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Een koninkrijk van priesters. Wat betekent dat? Je moet je beseffen dat als God deze belofte aan Israël doet, dat Israël geen koning heeft en geen priesters. Er is nog geen tabernakel en er staat nog geen koning bovenaan het volk. Ja, God zelf is de koning van Israël en zo hoort het eigenlijk te zijn. Dat lezen we ook later. Maar Israël krijgt uiteindelijk toch een koning. Israël vraagt om een koning. Koning Saul wordt koning. En terwijl Saul koning is, want hij doet het niet goed in Gods ogen, wordt David tot koning. En David, David die wordt de koning van Israël. En hij is een man naar Gods hart. En dan doet God aan David deze belofte. In 1 Kronieken 17. En het zal gebeuren wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat ik uw nakomeling, na u die een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Ik zal hem in mijn huis en mijn koningschap voor eeuwig stand doen houden en zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn. David is dus de vader van, of de voorvader van een nakomeling die voor eeuwig koning zal zijn over Israël. Een zoon van David, die voor eeuwig op de troon zal zitten. En dat is de belofte van de Messias. Dat is de koning die aan het hoofd zal staan van het koninkrijk van priesters. Wat betekenen die priesters? Als Israël in Egypte is, kennen ze alleen maar de priesters van de Egyptische goden. En van de afgoden. Maar wat zijn priesters? Priesters staan tussen God en mensen in. Als je naar de goden wilde gaan, dan ging je niet rechtstreeks. Je ging naar de priesters en de priesters brachten je offer bij God. En als ze een boodschap van God terug hadden, brachten de priesters dat aan de mensen. God zegt tegen Israël, jullie zullen een koninkrijk zijn. Ik stel een koning over jullie aan, maar jullie zullen priesters zijn. God wil Israël gebruiken om zijn woorden aan de mensen te brengen. We zien dat zo terugkomen. Ja, prachtig, maar wat is er van dat koninkrijk terechtgekomen? David is natuurlijk koning. En Davids zoon, Salomo, volgt hem op. En dan lezen we in de boeken Koningen en Kronieken over de koningen van Israël. En dat split zich op in het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk, het koninkrijk van Juda. En juist in dat koninkrijk van Juda is die bloedlijn van David belangrijk. Daar zit de koning, de nakomeling van David op de troon. En een van zijn nakomelingen heeft die belofte van dat koninkrijk. Die belofte waarin Gods zegen voor de schepping vertegenwoordigd is met zich mee. Maar dat loopt niet even goed af. In Jeremia, hoofdstuk 22, lezen we hoe God de profeet naar de laatste koning van Juda stuurt, koning Zedekia. Zo zegt de Heere, daal af naar het huis van de koning van Juda en spreek daar dit woord en zeg, hoor het woord van de Heere, koning van Juda, die zit op de troon van David. U, uw dienaren en uw volk die door deze poorten binnenkomen, zo zegt de Heere, doe recht en gerechtigheid. Maar als u naar deze woorden niet luistert, dan heb ik bij mijzelf gezworen, spreekt de Heere, dat dit huis tot een puinhoop zal worden. En hierin klinkt opnieuw eigenlijk die belofte die God doet Want het is geen belofte zomaar, het is een belofte onder de voorwaarden. Als u zich nauwgezet luistert naar mijn woorden en aan dit verbond houdt, dan zult u een koninkrijk van priesters zijn. Doe recht en gerechtigheid, daar komt het op neer met het verbond dat God sluit. Dan zullen er koningen zitten op deze troon, maar anders maak ik dit huis tot een puinhoop. Kan Israël dat volbrengen? In hetzelfde hoofdstuk nog, Jeremia 22, het laatste vers, lezen we: zo zegt de Heere, schrijf deze man in als kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, niemand van zijn nageslacht zal immers voorspoedig zijn, zitten op de troon van David en weer heersen in Juda. Is daarmee de hoop op het koninkrijk vervlogen? Moet je voorstellen wat de gelovigen in Israël, die op dit moment zich vastklampten aan Gods woord, en daarmee vastklampten aan het huis van David, wat deze woorden van de profeet met ze hebben gedaan. God heeft ons de opdracht gegeven om ons aan zijn verbond te houden. Want van ons hangt eigenlijk het heil van de wereld af. En nu is onze koning kinderloos. En Israël wordt op dat moment in ballingschap gevoerd naar Babel. Wat een rot moment. En wij denken als christenen soms dat we het patent hebben op Gods genade met Jezus. Maar als we het Oude Testament lezen, dan zien we Gods genade daar op een hele mooie manier al in naar voren komen. Want nog geen 5 versen later, in hoofdstuk 23 van Jeremia, lezen we dat God Israël een belofte doet. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. God hernieuwt zijn belofte. Het koninkrijk is niet vervlogen. God belooft het opnieuw. God belooft een rechtvaardige spruit van David. Wat een genade. Wat geweldig. Wat een hoop voor Israël. En dit keer klinkt niet eens die voorwaarde van als je je houdt aan mijn verbond. Nee, God zal het gewoon doen. En zo is de hoop op het koninkrijk niet vervlogen. En gaat de geschiedenis van Israël door. En in de profeten lezen we dan wat dat koninkrijk allemaal in zal houden. In Jesaja 2 lezen we: want uit Sion zal de wet uitgaan. En het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Als de koning van Israël komt, als de Messias op de troon zit, dan gaat Gods recht en gerechtigheid uit over de hele wereld en zal er geen oorlog meer zijn. Vrede op aarde. En in de profeet Daniël lezen we: ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd heerschappij, eer en koningschap gegeven. En de volken, alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde zijn. Zien jullie hoe in deze teksten telkens alle volken naar voren komen? Het gaat niet alleen om Israël. God heeft het heil van de hele schepping op het oog. En in de profeet Zacharia lezen we dan een tekst. Zo zegt de Heere van de legermachten. In die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken, opnieuw die heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen en zeggen: wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Ik had het net over die bemiddelingsfunctie van priesters. En hier zien we dat de volken naar de Joodse man toe gaan en met hem mee willen gaan om bij God te komen. Israël mag de volken bij de Heere God brengen. En in hoofdstuk 14 lezen we dan: op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. En verderop in het hoofdstuk staat dan: de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal hij de enige zijn en zijn naam de enige. Wauw. Wat een vooruitzicht. En dat is het perspectief waarmee Israël als het ware het Oude Testament uitkomt. De verwachting van de komst van de Messias, die koning zal worden, die zal zitten op de troon van David, zal heersen tot in eeuwigheid. Waarbij alle volken, zeg maar, ja, hem zullen loven en prijzen en het zal vrede op aarde wonen. En dan wordt Jezus geboren. Want die lijn gaat gewoon door. Die witte bladzijde tussen het Oude en het Nieuwe Testament, die hoort er niet tussen, want het verhaal gaat verder. Als we in het kerstevangelie lezen hoe de engel Gabriel bij Maria komt, dan zegt hij tegen haar: zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Kennen we die woorden ergens van? Dat zijn de beloften aan Israël. Hier wordt aan Maria de belofte gedaan dat haar zoon de beloofde Messias is. Wat een verwachting. Wat een uitzicht. Wat een hoop. En dan gaat Jezus, groeit op en hij begint te prediken. En waar predikt hij dan over? In Matthäus 4 lezen we: en hij trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Het evangelie van het koninkrijk. Ik heb ook wel meegedaan aan evangelisatieprojecten. Maar ik moet eerlijk zijn, dan sprak ik niet echt over het koninkrijk. Het evangelie, zoals ik het heb geleerd in de kerk, is eigenlijk een beetje het evangelie, ja, van Jezus, die voor onze zonde is gestorven, waardoor ik vrij voor God mag staan. En dat is een prachtige boodschap. Maar Jezus had het over het evangelie van het koninkrijk. En dat is ook het evangelie wat verkondigd zal worden. Want in zijn reden over de laatste dingen in Matthäus 24 zegt Jezus: en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Het evangelie van het koninkrijk. Jezus sprak telkens over het koninkrijk. Ook in zijn gelijkenissen. Het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje. Het koninkrijk van God is als een schat verborgen in een akker. Het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God. En zijn discipelen en zijn volgelingen, die krijgen hoe langer hoe meer het geloof. Nee, dit is niet zomaar een rabbijn die wijze woorden uit de Bijbel spreekt. Nee, deze man is die koning. Deze man is de Messias. En als Jezus het op een gegeven moment aan zijn discipelen vraagt: wie denken de mensen dat ik ben? Wie denken jullie dat ik ben? Dan zegt Jezus: u bent de Messias. En dan zegt Jezus iets heel vreemds. Die verbiedt eigenlijk ze om dat heel publiekelijk te vertellen. En dan komt dat moment dat Jezus wordt binnengehaald in Jeruzalem. En hij vraagt om op een ezelsveulen te rijden. Net als in de profeten. Zie, uw koning rijdt op een ezelsjong. En dan wordt Jeruzalem binnengehaald en dan gooien de mensen hun mantels voor hem op de vloer. En ze zwaaien met takken en ze schreeuwen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Ook een profetische leus voor het binnenhalen van de koning. Hij wordt als koning binnengehaald in Jeruzalem. En de mensen denken op dat moment: nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Hij gaat zitten op de troon van David. Hij krijgt de heerschappij in handen. Hij doet recht en gerechtigheid. En alle volken zullen zich voor hem moeten buigen. En nu wordt het vrede op aarde. Nu begint het beloofde koninkrijk. Maar Jezus wordt geen koning. Hij wordt gevangen genomen. Hij wordt gemarteld. En hij wordt gekruisigd. Moet je je voorstellen wat een desillusie dat is geweest voor de discipelen. Moet je je voorstellen hoe Maria onder aan het kruis heeft gestaan. Haar zoon, van wie de engel haar vertelde, hij zal zitten op de troon van zijn vader David en koning zijn over Jacob tot in eeuwigheid. En daar hangt hij aan het kruis. Wat een zwaard moet er door haar ziel gegaan zijn. Wat een onbegrip van hoe is dit mogelijk? En dan weten wij, halleluja, dat Jezus is opgestaan. Maar je begrijpt wel dat na zijn opstanding, ja, waar het over gegaan is. En we lezen het ook in Handelingen 1, lezen we dan dat Jezus 40 dagen lang met zijn discipelen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. En dan stellen de discipelen aan Jezus deze vraag. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Ik heb dat eigenlijk altijd een beetje een domme vraag gevonden. Wat een politieke vraag. Jezus is toch koning in de hemel en zijn koninkrijk is toch niet van deze wereld? Hoe kunnen ze nou zo'n vraag stellen? Maar als je al de teksten hebt gelezen die we nu net hebben gelezen, en die belofte, en het feit dat ze 40 dagen over het koninkrijk van God hebben gesproken, en dit de enige vraag is die de schrijver van Handelingen in zijn boek heeft opgenomen. Het is geen domme vraag. Dit is de enige relevante vraag die ze kunnen stellen. Heer, u bent de Messias. Dat geloven we. En de Messias zal op de troon van David zitten, zal koning zijn over Jacob tot in eeuwigheid. Gaat dat in deze dagen gebeuren? Wanneer? Wat kunnen we verwachten? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Alleen God weet wanneer het koninkrijk echt zal komen. En Jezus vaart dan ten hemel. En hij stijgt op van de Olijfberg waar ze dan zijn. En ze kijken omhoog en ze zien hem door de wolken aan hun zicht ontnomen worden en dan staan daar mannen in witte kleden die zeggen: deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Ik denk dat er op dat moment een soort profetisch kwartje is gevallen. Want Jezus staat op de Olijfberg en hij vaart ten hemel. En hij wordt dan door de wolken aan het zicht ontnomen. En dan zeggen die mannen: hij zal op dezelfde wijze wederkomen. En we lazen in de profetie over de komst van de koning. En ik zag op de wolken iemand als een mensenzoon. En in Zacharia lazen we: en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, die ten oosten van Jeruzalem ligt. Als Jezus terugkomt, is dat zijn komst in heerlijkheid. Dan zullen de beloften over het koninkrijk werkelijkheid worden. Dan zal hij de koning zijn en zal Israël het koninkrijk van priesters zijn. En daar spreken de discipelen dan ook over. Als ze apostelen worden en beginnen te prediken, dan lezen we bijvoorbeeld in Handelingen 3. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuw heen. Welk herstel waarover de profeten hebben gesproken door de eeuw heen. Welk herstel is dat? Dat is het herstel in de tijd van het koninkrijk. Hem moet de hemel ontvangen tot die tijd. En in Handelingen 15 lezen we dan: en hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan afgebroken is, weer opbouwen. En ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn de Heere zouden zoeken en alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is. En opnieuw zien we weer die inclusiviteit alle volken, alle heidenen, zullen de Heere aanroepen, zullen de Heere zoeken. Daar zien we naar uit, met Israël, naar de komst van de Messias. Nou, dan terug naar die tekst waar we mee begonnen. In Matteüs 15, daar staat een verhaal waar die tekst in staat. En ik wil dat verhaal met u lezen. Het is een wat confronterend verhaal. Want Jezus ging vandaar weg, staat er, en hij vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Nou, Tyrus en Sidon liggen in wat tegenwoordig Libanon is. Nog ten noorden van Galilea. En Galilea heette in de tijd van Jezus al het Galilea der heidenen. Dat was eigenlijk een gebied waar niet zoveel Joden woonden. Een wat godloos gebied, zou je kunnen zeggen. En Jezus ontmoet daar een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam. Zij is niet Joods. Zij komt gewoon daar vandaan, zij is een local. En zij zegt tegen hem: Zoon van David. Nou, dat is een rechtstreekse erkenning van Jezus als Messias. De Messias van Israël, de zoon van David die zal zitten op de troon. Deze heidense vrouw heeft zich verdiept in de belofte aan Israël en erkent Jezus als Messias. Wauw. Nou, daar moet Jezus wel blij mee zijn. Zo iemand. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen: Stuur haar weg, want ze roept ons na. En hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar de vrouw houdt aan. En ze kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Er wordt wel eens in kritiek aan Israël gezegd dat ze wat arrogant zijn. Daar kon Jezus ook wat van. Als je dit leest: Wij zijn de kindjes, jullie zijn de hondjes. Het is niet gepast dat ik me met je bezig hou. Wat moet je met zo'n tekst? Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafels van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Wat gebeurt hier? Deze vrouw, deze heidense vrouw, zoekt zegen. Zegen van God om haar dochter te genezen. Maar die ontvangt ze niet omdat ze Jezus herkent als Messias. Ze ontvangt hem ook niet omdat ze voor hem knielt en hem hulde bewijst. Als Jezus haar als het ware vernedert: Jullie zijn de hondjes, wij zijn de kinderen. Dan schikt ze zich in die nederigheid. Ja, Heere, u heeft Israël gesteld tot het volk dat onze zegen is. Maar er vallen toch al kruimels van de tafel van onze bezitter. Er druipt toch iets van die zegen af naar ons. En in die erkenning van Israël, in die nederigheid naar Israël, zegen ze Israël. En tegen Abraham zei God: Ik zal zegenen wie u zegenen. En dan kan Jezus niet anders dan zeggen: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal geschieden zoals je wil. En zo geneest haar dochter. Ik denk dat dit verhaal een hele mooie les is voor ons. Het is best wel een confronterende, want het vereist heel veel nederigheid van ons. Om Israël te erkennen als de hoofdrolspeler in Gods plan naar deze wereld. Maar als wij Israël zegenen, als we zo nederig zijn ten aanzien van Gods plan met zijn volk, dan mogen we ook zijn zegen ontvangen. En dan die tekst dus, hè. Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Als Jezus bij zijn eerste komst geen koning is geworden, waarom is hij dan überhaupt gekomen? Ik denk dat dat te maken heeft met die voorwaarden die God stelt. Als jullie je nauwgezet houden aan mijn geboden en mijn verbond in acht nemen, dan zullen jullie een koninkrijk van priesters zijn. En later vernieuwt God die belofte als blijkt dat Israël niet aan die voorwaarden kan voldoen. Maar wil dat zeggen dat die voorwaarde er niet meer staat? Denk je dat God zijn voorwaarden eventjes wegwimpelt? Van nou, is niet meer nodig. En die voorwaarde moet nog steeds voldaan worden. Dat is wat Jezus is komen doen. Hij heeft de verloren schapen van Israël, dat volk dat niet in staat was om Gods voorwaarden te kunnen voldoen, heeft hij gered door aan die voorwaarden te voldoen. Hij is de vervulling der wet. En daarmee heeft hij die belofte op het koninkrijk van priesters, die inclusief is, waar alle volkeren bij horen, heeft hij waargemaakt. En dat zien we met Pinksteren gebeuren, als de geest wordt uitgestort en als de apostelen uitgaan en ook de heidenen het woord van God ontvangen. En dat is ja, de zegen die door Israël van de tafel valt, niet meer in kruimeltjes, maar in stromen. Waar wij dankbaar van mogen snoepen, van mogen genieten. In Gods genade. Gods genade aan Israël en daardoor zijn genade aan ons. En dat wil ik vanochtend met jullie delen.